Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst met als onderwerp een harde leerschool. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Nico van Dijk. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop sta ik samen met de dominee ergens in de kerk. En als u naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets te vragen hebt, dan kunt u mij of de dominee daarover vragen. De organist is Christiaan ten Hoven en Melchior Mulder bespeelt de piano. De collecte is bestemd voor Sisanani. Dat is een zendingsorganisatie die allerlei hulpprojecten in Zuid-Afrika organiseert. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag zou er geen dienst zijn in het kerkgebouw. We zingen nu opwekking 614. Na een moment van stilte, belijdenis en goed zingen we uit de eigen bundel lied 1. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We zijn een moment stil aan het begin van deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, van de machtige God die hemel en aarde schiep en ook ons leven in de moederschoot heeft geweven. Hij is trouw en laat ons niet los. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Een paar weken is het paasfeest en de kinderen zijn daar denk ik al mee bezig. Op school misschien wel en zeker ook hier in de kerk. Paas is een groot feest, maar in de weken voor Pasen denken we ook aan het kruis. Staat hier voor in de kerk een kruis en misschien dat er vandaag nog wel wat over verteld wordt. En anders dan straks als jullie terug zijn. De kinderen mogen naar de kinderbijbelgroep toe. Fijne tijd daar en tot straks. als leefregel om ons leven naar te richten, wil ik een paar gedeeltes lezen uit 1 Petrus 2. 1 Petrus is geschreven aan mensen die als kleine christelijke minderheid leven in een samenleving die heel andere normen en waarden hanteert dan zij. Eigenlijk best toepasbaar op onze tijd. 1 Petrus 2. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Nou, er wordt dan in het vervolg praktisch gemaakt. Er wordt ook bij gezegd, hou er rekening mee dat als je dat doet, als je een goed leven leidt, dat je dan niet meteen ook waardering krijgt. Het kan zijn dat je zelfs moet lijden, ondanks jouw goede leven. Maar wordt er dan bij gezegd, dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Jezus, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Wij dwaalden eens als schapen, maar we zijn teruggekeerd naar de herder. We zingen Psalm 79, vers 5. Laten we gaan bidden en ik ga jullie graag voor in gebed. Ja, wij prijzen uw genade. Daarmee begonnen we deze dienst ook. Uw genade is ons genoeg. Uw gratis goedheid, uw liefde, waarmee u tegen ons zegt, het is goed, want ik maak het goed, is voor ons genoeg. Genoeg om te leven, genoeg om deze dag te beginnen, en ook genoeg om eens dit leven te verlaten. Want Jezus, onze Heer, heeft voor ons het kruis gedragen, is de dood ingegaan en heeft overwonnen. Daarom zijn we vandaag bij elkaar gekomen, Vader, om die boodschap opnieuw te horen en u daarom te prijzen en te loven. En ook om het ons weer eigen te maken, dat het land in ons leven en doordringt in ons bestaan. Wilt u ons daarbij helpen? Want hoe we ook ons hebben voorbereid op deze dienst, en hoe waar ook uw woorden zijn, en hoe prachtig ook de liederen en de muziek, u moet echt zelf, Heer, onze harten openen voor u. En wilt u zo in ons midden zijn, zoals u heeft beloofd. Met uw geest ons zegenen in deze dienst. Dank u wel voor de kinderen die op hun eigen plek in het gebouw over u horen. Zegen hen alstublieft. Heer, wilt u zijn bij de mensen die we missen. Misschien al wel langer. Wij denken soms aan hen. U denkt altijd ook aan hen. Zegen hen alstublieft. Wij bidden voor mensen die met ons verbonden zijn via internet, en nu of later deze dienst meemaken. Zegen ook hen, Heer. En wilt u hen bemoedigen. Heer, zegen heel uw kerk op deze wereld, alstublieft. Ook waar het moeilijk is, waar het bijna niet vol te houden is om christen te zijn, naar de kerk te gaan. Christen in Irak, in Syrië, Noord-Korea, bepaalde gebieden in Afrika. O Heer, wilt u hen volharding geven? Dat vragen we u. In de naam van Jezus, we prijzen u. Amen. Ja, het werd net ook even gezegd, en het stond ook ergens, geloof ik, dat het zou gaan over een harde leerschool. Dan is dat een prachtig thema, maar volgens mij is dat een thema van een paar weken geleden van mijn collega. Misschien komt het nog wel terug, hoor. Dat kunnen we ter plekke nog even kijken. Maar daar gaat het niet helemaal over, die harde leerschool. Het gaat wel over het Marcus-evangelie, waar Ad van der Dussen en ik deze weken voor Pasen steeds bij stilstaan. En het gedeelte dat nu centraal staat en dat voorgelezen zal worden door Janne Janssens is Marcus 10, vers 32 tot en met 52.
Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en men geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere discipelen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bindelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem, houd moed, sta op. Hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.
Met Psalm 6 gaan we als het ware even naast Bartimeus zitten. Daar op de weg bij Jericho. En roepen we, Heer, red mij toch. En hoe moet dat nou hier in het donker van de dood? En we zingen met Bartimeus, de Heer heeft in genade mijn smekingen verstaan. We zingen Psalm 6, vers 3 en vers 5. over een kleine week is het weer zover. Broers en zusters, jongeren, ouderen. Over een kleine week is het weer zover. Dan is het de eerste maandag van de maand. Daar is niet zoveel bijzonders aan. Behalve dan dat om 12 uur, begin van de middag, de sirenes afgaan. Als kind vond ik dat altijd onprettig. Ik kroop, geloof ik, als kleinkind zelfs onder de tafel. Want dat geluid vond ik helemaal niet fijn. En dat onprettige gevoel bleef wel een poosje hangen. Toen ik op de basisschool zat, waren dat nog de nadagen van de Koude Oorlog. We speelden Amerikanen tegen de Russen. En die sirenes die hadden dan toch wel een bijklank van, oh help. Wat zou hier kunnen gebeuren? Maar gelukkig, dat gevoel is wel wat weggesleten. Nu zegt die sirene mij niet zoveel meer dan dat ik denk, oh ja, het is weer de eerste van de maand. Oh, het is 12 uur. Ah, bijna tijd om te gaan lunchen. Het is een signaal wat je oppikt eens in de zoveel tijd. En je gaat verder met de gewone dingen. Misschien is dat ook wel zo met het lijdensevangelie van Jezus. Eens in de zoveel tijd hoor je weer de bekende verhalen. Jezus die de weg ging naar het kruis, die voor ons is gestorven. En we hebben het al zo vaak gehoord. Zeker voor als jij hier regelmatig in de kerk zit. Dat geldt denk ik voor velen van ons. Dan hoor je dat zo vaak. In het voorjaar, als alles weer uitloopt. Buiten de bloemen komen op. De bomen krijgen blad. En in de kerk gaat het over het lijden van Jezus. Maar zegt het ons ook iets? Behalve dat je denkt, oh ja, het is weer lente. Het is weer bijna Pasen. Oh ja. Zegt het ons iets? Komt het bij ons binnen? We hebben het al zo vaak gehoord. En het zou zomaar kunnen dat ik het lees, dat ik het hoor, dat ik prachtige liederen zing over het lijden van de Heer. Het glijdt gewoon langs me af. Onze situatie lijkt misschien wel een klein beetje op de situatie van die leerlingen in Marcus 10. Nee, zij hadden het nog niet zo vaak gehoord als wij. Ze hadden het nog niet echt ook meegemaakt. En toch, Jezus had al verschillende keren heel nadrukkelijk gezegd. Jongens, het waren in dit geval alleen jongens. Jongens, weet wat er gaat gebeuren. In het Marcus evangelie 3 keer heel expliciet en tussen de bedrijven door ook nog impliciet had Jezus gezegd. Weet wat er gaat gebeuren. Ik ga lijden. Ik ga sterven voor jullie. Ik word uitgeleverd aan de Romeinen. Dus wees voorbereid. En nu in Marcus 10 dus weer. Het staat er met nadruk in vers 32. Hij nam de 12 weer apart. Dus voor de zoveelste keer. En vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem. Ik word uitgeleverd aan de Romeinen. Ze zullen me arresteren en martelen en doden. Maar ik zal opstaan op de derde dag. Maar wat doen die leerlingen ermee? Met die mededeling. Raakt het hen? Daarover gaat deze preek. Raakt de boodschap van Jezus jou? Het gaat over de leerlingen toen. En ook over mij. En over u en jou. Komt het bij mij wel binnen? Laten we eens even kijken naar wat er hier speelt. Wat de situatie is. Marcus 10. Jezus is met zijn leerlingen onderweg. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. Het staat daar met nadruk, Jezus liep voorop. Niet de leerlingen. Zelfs niet Petrus, die altijd met zijn neus vooraan stond. Zij liepen niet voorop. Want dit was nou geen reis waar ze zin in hadden. Ze liepen daar een beetje te chokken, denk ik, achter Jezus aan. Want ze gingen naar Jeruzalem. Ze hadden net het relatief veilige Galilea verlaten. En ze gingen afzakken naar Jeruzalem. En ze konden op hun klompen aanvoelen. Hier gaat iets gebeuren. Dit kan fout gaan. Want de spanning was aan het opbouwen. De kritiek van de leiders uit Jeruzalem was steeds feller geworden. Ze kregen steeds meer signalen dat er een proces werd voorbereid tegen Jezus. Dus nee, die leerlingen liepen niet voorop. En uit andere evangeliën lees je ook wel dat er ook wel vragen werden gesteld. Van, is dit nou wel verstandig? Jeruzalem, misschien gewoon even een poosje niet. Bij het paasfeest, spannend, niet doen. Maar dan staat er, ze gaan op weg naar Jeruzalem. En Jezus gaat voorop. In het Marcus evangelie is het woordje de weg altijd een woord met een lading. Dat is niet de kortste route van A naar B. Niet de makkelijkste manier om naar Jeruzalem te komen. De weg, dat is de weg van het lijden. De weg naar Golgotha. De weg die Jezus als de Messias wel moest gaan. Jezus ging op de weg, zijn weg. En hij gaat voorop. Zie je hem daar lopen? Alleen? Wat zou hij denken? Zou hij aan het peinzen zijn over wat hem te wachten stond? Of zou hij heel bewust proberen te denken aan de woorden van zijn vader over zijn opdracht? Jij bent mijn geliefde zoon. Jij moet dit gaan doen. Of zou hij vooral denken aan die vrienden van hem die achter hem lopen? En hoe hij van hen houdt en dat hij het voor hen wil doen. En voor ons. Zoals wij hier zitten. Dan zien we als het ware in het verhaal Jezus even vaart minderen. Niet omdat hij begint te aarzelen over de weg. Maar omdat hij wat wil bespreken met zijn meest vertrouwde leerlingen, de 12, die achter hem aanliepen. Even een goed gesprek. Trouwens opvallend, hè? In het evangelie wordt in heel veel gewandeld, heel veel gelopen. En juist onderweg heeft Jezus vaak heel vertrouwelijke gesprekken met zijn leerlingen. Daar legt hij uit wat nou het belangrijkste is. En ook nu, kom er even bij. We lopen rustig verder, maar ik moet wat met jullie bespreken. Jezus die legt het dan nog een keer uit. Ja, jullie lopen wel achter me aan te sjokken, omdat jullie geen zin hebben in de weg naar Jeruzalem. Maar dit moet echt zo gaan. Echt, ik weet wat ik doe. Ik heb niet een verkeerde afslag genomen of zo. Nee, ik ga doelbewust naar Jeruzalem. En dan? Hoe reageren zijn vrienden? Reageren ze geschokt, verdrietig, verslagen? Heer, wat gaat er gebeuren? We zijn zo bang. Reageren ze ontkennend? Opstandig, strijdlustig? Nee, dat nooit, Heer. Dat Peter is al een keer gezegd. Dat nooit. Of zijn ze stil? Maar het eerste wat we lezen is een vraag. Johannes en Jacobus, twee broers, de zonen van Zebedeus, twee vertrouwelingen van Jezus. Mogen wij iets van u vragen? Wilt u iets voor ons doen, Heer? Nou, wat dan? Zeg het maar. Wat kan ik voor jullie doen? En dan die bizarre vraag. Nou, dat wij straks in uw koninkrijk op twee ereplaatsen mogen zitten, naast u. Ereplaatsen, wie mag er naast president Obama staan op de groepsfoto? Je zorgt natuurlijk dat je daarbij bent, hè? Wie mag de ereplaatsen hebben? Bizar. Alsof een vriend van je net heeft verteld, ik ben ziek, ik heb niet lang meer te leven. En jij zegt, hoe gaan we dat feestje volgende maand organiseren? Dat kan toch niet? Alsof het niet binnenkomt. Alsof het hen niet raakt. Ze zullen het wel gehoord hebben, die boodschap over het lijden, natuurlijk wel. Misschien dachten ze, het is een soort beeldspraak of zo, want Jezus gaat naar het koninkrijk toe. En er zal best wel wat gebeuren hoor, maar We gaan naar het koninkrijk, toch? En nou, wat is onze plek dan? Het komt niet binnen, die boodschap van het lijden. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om Johannes en Jacobus daarop aan te kijken. Wat een slechte discipel. Begrijpen ze het nou nog niet? Zoiets zeg je toch niet? Maar hoe reageer ik zelf eigenlijk op deze woorden van Jezus? Hoe komt het lijdensverhaal bij mij binnen? Misschien wel met mooie muziek van Bach erbij of op een andere manier. Bij mij glijdt het ook vaak gewoon van me af. Zoals water van een eend die onder water is gedoken en het glijdt weer van je af. Die boze reactie is er wel degelijk hoor, alleen niet van de kant van Jezus. In het verhaal in Marcus 10 is Jezus niet boos. En wie er boos zijn, dat zijn die andere 10 leerlingen. Hoe kunnen jullie dat nou doen? Ze zijn woedend. Hoe kunnen jullie dat nou vragen aan onze Heer? Bij woede is het altijd de vraag, waar komt het vandaan, hè? Zijn ze echt verontwaardigd omdat zij wel begrijpen wat Jezus ging doen? En ze dus tegen Johannes en Jacobus zeggen, begrijp je niet dat Jezus voor ons moest lijden? Of komt die woede op uit angst? Omdat ze bang zijn dat zij de baantjes inpikken die ze zelf eigenlijk zouden willen hebben. Ze hadden daar al eens eerder ruzie over gehad, Marcus 9. Toen waren ze alle 12 aan het bakkeleien geweest over wie er het belangrijkste zou zijn in het koninkrijk van Jezus. Ik vermoed dat dat achter die woede zat. Nou gaan zij achter onze rug om de mooiste baantjes inpikken. Jezus is niet boos. Jezus doet wel iets anders. Hij roept zijn leerlingen opnieuw bij zich. Kom allemaal, alle 12 hier erbij. En dan ga ik het nog eens uitleggen. Hey, ik heb het wel gehad over het koninkrijk, inderdaad. En dat hebben Johannes en Jacobus echt wel goed begrepen hoor. Dat het daarom gaat. En natuurlijk dat perspectief van dat ik koning ben. En dat jullie dan ook een plek hebben. Dat is het ook echt. Jezus heeft zelf eens gezegd, jullie krijgen 12 tronen. En mogen met mij op die tronen zitten. Maar wat ik jullie dus nog een keer moet leren is, in mijn koninkrijk gaat het echt niet over status, over invloed, over wie er number one is, wie voorop staat. Ik zal het jullie nog eens vertellen, in mijn koninkrijk gaat het over dienen, over elkaars voeten wassen, dat je zelfs het werk van een slaaf wilt doen voor je broer of je zus. En let nou eens op, dat ga ik dus bijna voor jullie doen, hè? Want ik ga mijn leven geven om jullie te redden. Dat gaan we doen in Jeruzalem. En doe dat nou ook, onder elkaar. Jezus gaat dienen. Om zijn leerlingen te redden. Maar hoe kan die voor ons zo bekende boodschap, die zo bekende woorden, hoe kan dat nou binnendringen in ons hart? Hoe kan het landen? Nou, om ons daar nog wat meer bij te helpen, krijgen we een plaatje. In het Marcus-evangelie en ook bij Matthäus volgt er op dit gesprek, op weg naar Jeruzalem, het verhaal van Bartimeus. Eigenlijk een beetje vreemd, want de genezingsverhalen worden meestal aan het begin van het evangelie genoemd. En er zijn heel veel genezingen geweest die Jezus deed die niet in de Bijbel staan. Maar opeens, midden in die route naar Jeruzalem, horen we van één genezing. Van een blinde bij Jericho. En ik geloof dat het daar met opzet staat. Als een plaatje om ons te helpen dat het binnenkomt, die boodschap van het lijden van Jezus. Ziet u het plaatje al voor zich? Een blinde bedelaar. Visueel gehandicapt. geen licht in zijn ogen. Sociaal geïsoleerd. Mensen snauwen hem uit. Hou jij je mond toch eens eventjes. Ze keken op een manier. En economisch, onderaan de ladder. Hij moest bedelen om te kunnen leven. Bartimeus. Die blinde man is als een spiegel, als een contrast. Tegenover de letterlijke blindheid van Bartimeus staat de blindheid van Johannes en Jacobus en van die 12 leerlingen. Trouwens opvallend, in Matteüs 20 wordt er gesproken over twee blinden. Een perfecte tegenhanger tegenover Johannes en Jacobus. Letterlijk blind en geestelijk blind. Dus het is een verhaal wat echt een spiegel is. De leerlingen zijn onderweg. Bartimeus zit langs de weg. Johannes en Jacobus die vragen wat aan Jezus. Bartimeus die schreeuwt het uit naar Jezus. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, wat zal ik voor jullie doen? Hij zegt tegen Bartimeus, wat zal ik voor jou doen? Tot zover de overeenkomsten. Maar het grote verschil. Johannes en Jacobus die vragen, nou, we zouden wel willen dat u ons een ereplek geeft in uw koninkrijk. Bartimeus, o Heer, heb medelijden met me. En help me toch. En die vraag wil Jezus van ons horen. Want dat betekent dat de boodschap over het lijden echt bij je is binnengekomen. Als wij iets kennen van wat Bartimeus hier zegt en ook weet, ik red het niet in mijn leven. Ik heb echt hulp nodig. Hulp van boven. En Bartimeus zegt, zoon van David, u bent de Messias, u bent gezonden van God, help mij toch. Want ik red het niet in mijn leven. U bent toch die beloofde redder. U bent toch gestuurd om mensen weer leven te geven en weer licht in hun ogen en een adem om te leven. Help mij dan toch. Zie mij dan toch zitten hier langs de weg. Heb medelijden met mij. Misschien zeg je, ja, dat herken ik eigenlijk ook wel. Dat die bekende woorden over het lijden van Jezus pas echt goed binnenkomen, of opnieuw goed binnenkomen, als je zelf door het dal gaat. Bijvoorbeeld het dal van depressie. Als het voorjaar komt en de blaadjes uitlopen en veel mensen weer vrolijk worden en jij juist in de put terechtkomt. Of het dal van problemen in je huwelijk. De trouwfoto je verdrietig maakt en je niet weet hoe je verder kunt. Of zoals Bartimeus, het dal van ziekte en fysieke beperking. Dat je je daardoor zo aan de kant voelt zitten. Dat jij niet mee kunt doen. Misschien wel op dit moment dat je niet in de kerk bent. Misschien dat die woorden van Jezus dan extra binnenkomen. En dat jij ook, net als Bartimeus, het vraagt of het misschien wel uitschreeuwt. Jezus, u hebt voor mij geleden. Heb dan medelijden met mij. En help mij hier doorheen. Want dat lukt me niet. Zo'n vraag, of zo'n schreeuw omhoog. Dat noemt Jezus nou geloven. Bartimeus, jouw geloof heeft je gered. Geloven, dat is niet dat je een heleboel juiste dingen weet en kunt verwoorden over God en Jezus, natuurlijk ook wel. Dat je weet van, ik red het niet. En daarom roep ik naar Jezus, want alleen Hij kan mij helpen. En dan is de belofte van Jezus, ja, dat doe ik ook. Jezus laat geen mens zitten. Jezus laat geen mens die tot hem roept in de kou zitten. Hé, hou moed. Want hij roept jou. Hij roept mij. Hij laat ons niet in de kou zitten. Maar zijn dat nou niet alleen maar woorden? Misschien denk je, ja, die Bartimeus die werd maar mooi genezen. Ik niet. Bartimeus die riep en hij werd verhoord, maar ik heb al zo vaak geroepen, geschreeuwd en ik hoor niks. Waarom lijkt het nou net alsof Jezus mij dan niet hoort en mij wel laat zitten? Ik wou dat ik het antwoord op die vraag wist. Maar dat weet ik niet. Wat mij wel opvalt, en dat is zo'n beetje het laatste wat ik wil zeggen over deze tekst. Wat mij wel opvalt, is wat Bartimeus doet na zijn genezing. Bartimeus volgt Jezus op zijn weg. Hij gaat dus achter Jezus aan. Voor Bartimeus is de genezing van zijn visuele kwaal niet alleen de weg naar een beter leven. Natuurlijk, zijn leven werd beter. Hij kon waarschijnlijk nu zijn eigen leven opbouwen, hoefde niet meer te bedelen. En hij had rustig kunnen blijven daar in Jericho. En ja, fijn, ik ben genezen. Maar in plaats daarvan gaat hij op weg. Het was de moeilijkste optie. Want ik zei al, de weg, dat heeft altijd de bijklank van de weg van lijden. Hij voelde natuurlijk wel aan dat er iets ging gebeuren daar in Jeruzalem. Dat het moeilijk werd. Voor Bartimeus was de lichamelijke genezing geen eindstation, maar het beginpunt van een leven achter Jezus aan. En Jezus zegt, als je dat doet, als je achter mij aangaat, ja, dan moet jij ook jouw kruis dragen. Dan zul jij ook jouw moeite in het leven moeten dragen. Bartimeus wist dat. En ging achter Jezus aan. Ik bedoel hiermee dit te zeggen. Je mag echt net als Bartimeus vragen. Jezus, genees me. Jezus, help me om die last te dragen. Of neem de last zelfs van me af. Je mag schreeuwen en roepen. En mag je echt weten, hij hoort het. En laat je niet zitten. Maar geloven is ook dat je net als Bartimeus Jezus volgt. Op de weg. De weg die ook moeite en pijn kan betekenen. Waar soms ziekte en neerslachtigheid en spanning niet van je wordt afgenomen. Maar dat hij dan zegt, ik help het je dragen. Tot het moment komt dat ik het van jouw schouder afneem. Bartimeus volgde Jezus op zijn weg. De leerlingen die zagen de boodschap van Jezus vooral als een korte route naar de glorie. Een shortcut naar de hemel of het koninkrijk. Bartimeus wist dat er twee kanten zijn. De kant van Jezus bevrijdt me en ik ga achter Jezus aan. En draag mijn last in navolging van hem. Hoe kan de boodschap van Jezus landen in mijn leven? In jouw leven? Wanneer komt het binnen? Wanneer zegt het geluid van de sirene je wat? Misschien wel als wij ook iets meemaken van wat Bartimeus kende. Dat je roept om zijn medelijden in jouw eigen lijden. En als we dat niet kennen? Als wij eigenlijk van die mensen zijn die daar in Jericho gewoon staan te kijken. En we horen wel iemand roepen, maar ja, dat gaat ons niet aan. Dan zegt Jezus tegen ons, doe dan net als ik. En ga dienen. Ga je broer, je zus, je medemens dienen. Dan kan bij jou binnenkomen wat dat lijden voor mij betekende. Want ik kwam om te dienen, om mensen te dienen. En dat was echt niet voor niks. Want de mensen hebben mij nodig. En doen jullie dat nou ook? De betekenis van het lijden, van dienen, ontdekken we niet door er alleen over te praten of te preken, maar door dienen te doen. In Janoshi, bij een actie van present, bij jou op het werk of in de straat, of misschien wel gewoon hier onder elkaar in de gemeente. Amen. Laten we gezang 442 gaan zingen. Jezus, ga ons voor, deze wereld door. En mijn idee is dat we dat in wisselzang zingen. Eerste vers allemaal, dan de vrouwen, de zusters, dan de broeders. En het laatste vers weer allemaal. Heer, wij danken u dat Jezus Christus de weg voor ons gelopen heeft. Dat er geen stukje van onze levensweg is, geen dwaalweg of schijnbaar doodlopend straatje van ons leven waar Jezus niet voorop is gegaan. Dat Hij ons kent. Want Hij is in alles aan ons gelijk geworden. Behalve dan dat Hij nooit struikelde in zonde. Dank U wel. Wij bidden voor elkaar, Heer, dat het nieuws van het lijden van Jezus, het goede nieuws, in ons leven mag landen, mag binnenkomen. Juist ook als wij iets van die schreeuw van Bartimeus herkennen. Heer, zie me toch zitten. Hoor me toch. Kom me toch te hulp. Mag dan het evangelie dat Jezus ons leven kent, ons draagt, onze schuld wegdraagt en ons lijden meedraagt, ons bemoedigen en binnenkomen in ons hart. Zo bidden wij voor wie onder ons worstelt met depressie, voor wie het donker is en moeilijk. Wilt u dan uw licht in hun leven laten schijnen en bemoedigen en in de vertwijfeling, ja zelfs wanhoop, hoop geven en hou vast. Wij bidden u voor de huwelijken, ook daar waar het moeilijk is om vertrouwen en liefde vast te houden en te hervinden. Houdt u ons vast. Gaat u met ons mee. Wij bidden u voor wie ziek is. Voor wie leeft met een beperking. Voor wie zich misschien ook wel wat aan de kant voelt zitten. Ziet u ons. En help ons om elkaar te zien. Wij bidden u, Heer, voor deze wereld. Wij willen u met deze wereld mee ook vragen, ja, het roepen. Heer, ontferm u. Heer, heb medelijden. Zie om naar Syrië, naar Irak, naar moslims en christenen, naar allen die lijden onder geweld. Zie om naar slachtoffers van kinderarbeid en misbruik. Heer, ontfermt u zich en laat uw koninkrijk komen. Heer, wij willen niet bezig zijn met onze eigen ereplaats in het koninkrijk en vergeef het als we dat toch doen. Maar mogen we u, Heer, dienen. Ook door onze naasten te dienen. Mogen we zo deze nieuwe week ingaan. Als mensen die geraakt zijn door uw voorbeeld, Jezus. En in uw voetstappen gaan. Ook om in onze eigen omgeving. Dienend en met een hart vol liefde. Uw weg te gaan. Wij bidden u, Heer, voor onze broeders en zusters in Hongarije, voor Andras en Heinal Katsabo en de gemeente, de christenen waarmee zij verbonden zijn. Zegen hun werk en hun inzet. En zegen ook ons, als wij als gemeente op allerlei manieren bezig zijn met het bepalen van de koers voor de toekomst. Wilt u dan daarin uw leiding geven? Dat in de keuzes die wij maken, we niet zonder u gaan. maar met u. En verbonden met elkaar. Dat is ons gebed. We vragen u veel. Maar vooral willen we u loven en prijzen. Want u bent onze liefdevolle God. Onze genadige Heer. En onze trooster. Daarom prijzen wij u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We mogen nu onze gave geven voor de stichting Sizanani. Het werd al gezegd, een stichting die praktische hulp biedt in Zuid-Afrika. Wat hebben jullie voor moois gemaakt? Ik heb het hier even gezien. Ik zal hem even optillen, want ik ben lekker lang, hè? Dan kan iedereen het goed zien. Er staat op: Jezus is mijn vriend. Ik ken... Oh, maar hier staat iets anders, ja. Hé. Hey.
Ja.
Wat staat er nog meer?
Die... Ik ken die man niet.
Hé, hey, maar dat is hier heel iets anders. Dus ik zie hier staan: Jezus is mijn vriend. En daar staat: ik ken die man niet. Hoe zit dat? Wie kan dat eens even uitleggen?
Wie wil wat uitleggen over dit werk? Je trends.
Over wie ging dat verhaal? Dat weten jullie wel.
Over Petrus.
Ja, hij zei eerst: Jezus is mijn allergrootste vriend en ik ga alles voor hem doen. En toen was Jezus gevangen genomen. En toen zei iemand: hé, jij was toch een vriend van Jezus? En toen zei hij:
nee.
En toen zei hij:
nee.
En toen zei hij:
nee.
3 keer. En daar is dat werkje voor gemaakt. Maar als iemand jullie vraagt: hé, ken jij Jezus?
Ja.
En wat zeg jij dan?
Ik zat een beetje te wiebelen.
Niks. Oh. En wat zeg jij dan, Anna?
Nee, ik ken hem echt niet.
En wat zeg jij dan?
Nee.
Jezus. Nou, dan gaan we het verhaal volgend jaar nog een keer vertellen. Oké, nou. En de reden dat ik schitterde in afwezigheid was omdat we iets vergeten waren mee te nemen. Steek maar in de lucht. Want ja, bij dit verhaal, wat heeft die kip er nou mee te maken? Wat heeft die kip er mee te maken?
Was dat een? Haan.
Maar wat heeft die haan met dit verhaal te maken?
Want het is paars.
Hij is paars, ja. Maar wie kan mij vertellen wat heeft de haan met dit verhaal te maken?
Toen de haan 3 keer kraaide, bedacht Petrus dat hij gejokt had.
En er was iemand die dat van tevoren allemaal al wist, hè, dat dit ging gebeuren. Wie was dat?
Jezus.
Kijk, je kent hem toch? Hè? Heel goed. Ga maar zitten op je eigen plek.
Dat is best lastig, hè? Het is ook gewoon best lastig dat we in de kerk zeggen, we kennen Jezus en we hebben het vaak over hem, maar je ziet hem helemaal niet. Ik vind het eigenlijk wel heel eerlijk dat je dan zegt, ja, ik ken hem eigenlijk niet. Maar dat werkt dus een beetje anders dan dat wij elkaar zien en kennen. We kennen Jezus door verhalen en door liederen. En we kennen Jezus doordat we ook met elkaar kunnen praten en zeggen van ja, maar ik geloof in hem en daardoor kan ik soms moeilijke dingen aan of kan ik altijd met hem bij hem terecht en hem dingen vertellen. En dan krijg ik vrede in mijn hart. Dus op die manier kun je hem toch wel een soort van kennen. Al is het een beetje anders dan bij met elkaar praten. Maar Jezus zegt nou, er komt een dag. Ja, dan kennen we elkaar gewoon zoals je papa en mama kent. En dan zien we elkaar. Dat beloof ik. Dus dat komt goed. Wat kennen we van God? Kennen we hem? We weten de dingen die hij ons vertelt in de Bijbel. En daar willen we ook antwoord op geven met de woorden van de geloofsbelijdenis. Die ik zal uitspreken. En waar u en jij in je hart amen op kunt zeggen. Laten we gaan staan voor de geloofsbelijdenis. Verbonden met de kerk van Jezus Christus, van alle plaatsen op deze wereld en ook van de eeuwen door, belijden we hiermee ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ons laatste lied is een loflied voor onze Heer. Lied 85 uit de eigen bundel Hosanna in de Hoge.
Thank you.
Laten we op weg gaan achter Jezus onze Heer aan. Bij hem is het leven goed. En hij geeft ons zijn zegen. De Heer zegene u. En hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. En zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geven jullie vrede.